Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er allemaal bent. Hij zit heerlijk vol, de zaal vanmorgen. Heerlijk om zo ook met elkaar Gods woord straks te mogen openen. Heel hartelijk welkom allemaal, jullie ook, jongelui. Fijn dat jullie er zijn vanmorgen. Niet zo'n grote groep ook. Zieke broertjes en zusjes misschien. Het is niet zo druk vooraan. Het is wel eens drukker geweest, toch? Ja. Maar fijn dat jullie er zijn. Ook de luisteraars die thuis op een ander tijdstip de dienst zullen beluisteren, mogen we ook vanaf deze plaats Gods rijke zegen toewensen. Voor ik verder ga met de afkondigingen wil ik u graag eerst een moment geven van stilgebed, zodat we ook onze hart mogen richten op de Heer en onze gedachten ook mogen leegmaken. Dat ook het woord wat onze broeder Joop Strietman vanmorgen zal brengen ook ingang zal vinden in onze harten. Laten wij stil zijn. Zo mogen we ook deze morgen weten dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en alles daarin. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom, gemeente, genade en vrede zijn met u van deze God en Vader en van zijn Zoon Jezus Christus in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Dan vraagt de kerkenraad uw gebed voor de zieken, voor de alleengaande broeders en zusters, voor de mensen die rouw dragen, voor degenen die niet meer met ons kunnen optrekken. Gedenkt u al deze mensen. En ik wil u een aantal namen noemen. Onze zuster Lisbeth van der Kooi, die laat u groeten. Het gaat toch wel weer een beetje de beter in de hand, hè? Ze ziet er ook naar uit dat ze misschien binnenkort wel weer naar de gemeente komt. Maar ze wil u vanaf deze plaats ook heel hartelijk groeten. En danken voor uw gebeden en kaartjes en bezoekjes. Onze broeder en zuster Wilf Veenstra wil ik u noemen. Ze zijn vanmorgen in ons midden. Met onze zuster Veenstra gaat het goed, hè? Nog wel een beetje pijn, maar het herstel gaat goed. Ook dank daar voor de aandacht, de kaartjes. Met onze broeder gaat het niet goed. Hij heeft een slecht bericht gehad dat de tumor gegroeid is. Dus blijft u heel erg voor onze broeder en zuster bidden. Onze broeder Bootsma wil ik bij u brengen. Blijft u ook voor hem bidden. We zijn u dankbaar dat we onze broeder van de Werf in ons midden is. Al een aantal maanden in ons midden, maar fijn dat jullie er ook weer zijn. En ik zag zuster Joke van Marion zitten. Heerlijk. Ook nog wel pijn, maar ze zegt ik ga naar de gemeente vanmorgen. Dus fijn dat u er bent. Ik wil u ook onze zuster Masuma noemen. Het gaat weer niet zo goed met haar. Ze is toch weer ernstig ziek. Dus bid u ook voor haar en voor herstel. Nou, onze broeder en zuster, broeder is er, Martin. Ik wou zeggen onze broeder en zuster van Straten, maar Martin is er. Goedemorgen. Heerlijk om je ook weer te zien. Dit zijn slechts een aantal namen, maar als u straks naar huis loopt, loopt u even langs het prikbord in de hal en neem eens een naam mee. En breng eens een bezoekje, stuur eens een kaartje, want het is o zo belangrijk dat we naar elkaar omzien. Ook mogen we bidden voor onze jeugd en onze jonge gezinnen. Waar toch in deze tijd een hoop op afkomt. Maar ook voor onze jeugdleiders en onze kinderkerkleiders. Dat die ook Gods woord mogen overbrengen aan onze jeugd en onze kinderen. Ook wil ik u vragen of u voor ons als kerkenraad wilt blijven bidden. In toch wel een zware periode momenteel. En ook uitziende naar de ledenvergadering op 26 maart. Wil ik u vragen of u ons wilt blijven gedenken in uw gebeden. Daarvoor krijgt u ter zijner tijd nog allemaal een officiële uitnodiging. Maar daar bent u allemaal van harte welkom, 26 maart op onze jaarlijkse ledenvergadering. Het inleveren van de jaarverslagen, graag zo spoedig mogelijk. Degene die dat moet doen, die heeft een uitnodiging daarvoor gehad van onze broeder Erik. Dus graag zo spoedig mogelijk inleveren ook bij onze broeder Erik. Voor de 10% regeling mag iedereen ook nog een project aandragen. En die mag u inleveren bij mij. En dan zal de kerkenraad zich daarover buigen welke projecten we zullen gaan kiezen. Nog meer. De 40 dagen kalender. Die mag u bestellen nog steeds. Tot vandaag. Toch Piet? Vandaag nog. De lijsten liggen nog achter in de hal. Kunt u uw naam nog opzetten voor de 40 dagen kalender. Dan kreeg ik nog een kaartje vanmorgen. Met een hele blijde mededeling. Jouw handjes in onze handen. Samen in Gods vaderhand. Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van onze dochter en zusje Noor. En het is de dochter van Matthijs en Hanna Kramer. En zusje van Fien en Daaf. We mogen ze heel hartelijk feliciteren. Ook de opa's en oma's uiteraard heel hartelijk gefeliciteerd. Ik zal hem na de dienst op het prikbord hangen. En kunnen we allemaal een kaartje sturen. Adrie. Adrie wil nog iets met ons delen.
Goedemorgen, gemeente. Vorige week waren wij niet hier. Vorige week waren wij in Alkmaar. Het was een geweldige dienst. Vorige week is Reza gedoopt. En Reza heeft een prachtige getuigenis gegeven. En die wil ik voorlezen voor u.
Mohammed Reza.
Hij is een beetje verlegen, maar wel heel lief. Ik ben Mohammed Reza Sabori uit Afghanistan. Ik ben geboren in een moslimgezin. In de samenleving daar volgden ze de sharia, de wet, maar niet God. Dit als een culturele erfenis van onze voorouders. En die cultuur volgen wij blind, zonder de waarheid te zoeken. En alle geweld blijft gewoon doorgaan. Nu ben ik 2 jaar en 2 maanden in Nederland. Mijn oren en ogen zijn opengegaan en ik heb heel veel mensen gezien met goed gedrag, liefde en respect. En ik vroeg me af wat nu de waarheid is. Ik kom in het AZC in aanraking met een groepje gelovigen. En dat waren hele bijzondere mensen. Anders dan anderen. Op een dag voelde ik me niet goed. Maar mijn vriend Ali nodigde me uit om mee te gaan naar de kerk. En dat deed ik. Ik begreep er niets van, maar ik heb mensen samen zien lachen en ervaren dat er onderlinge liefde was. Ik begon dit te vergelijken met mijn eigen ervaringen in de moskee. Slaan, huilen, jezelf verwonden. Daar kon God nooit blij van worden, dacht ik. Toen was mijn interesse gewekt om de Bijbel te gaan lezen. Ik heb gezien hoe Jezus wonderen heeft gedaan. Door al die mooie verhalen raakte God mijn hart. Ik bleef naar de kerk gaan en vond het uiteindelijk de waarheid waar ik naar op zoek was. Ik geloof in Jezus als God. Ik ben niet langer eenzaam of alleen. Ik ervaar God altijd naast me. En dat is een grote eer voor mij om hem naast me te hebben. Het laatste wat hij zei was, in Afghanistan was de islam duisternis. En nu heb ik het licht gevonden, Jezus.
Dankjewel, heerlijk. Hè? Zo'n getuigenis. Woensdagmorgen is het inloopmorgen. Daar bent u allemaal heel hartelijk welkom voor een bakje koffie en een goed gesprek. Het begint om 10 uur en je mag inlopen en weer weggaan wanneer u dat zelf wilt. Donderdagavond is onze wekelijkse bidstond en daar bent u allemaal heel hartelijk voor uitgenodigd. En die begint om 8 uur hier in het kerkgebouw. Volgende week gaat bij ons voor onze broeder Piet de Jong. Bidt u ook voor Piet in zijn voorbereiding. En tevens zal er volgende week ook het heilige avondmaal gevierd worden. En onze broeder Piet de Jong zal ons ook bedienen in het heilige avondmaal. Dus bidt u voor onze broeder Piet de Jong in zijn voorbereiding. Vanmorgen gaat bij ons voor onze broeder Joost Rietman. Geweldig dat u er weer bent. Ze hadden allemaal even nagerekend. 2012 hè, zei u, was de laatste keer. Dus ik dacht van ja, weet je, laat ik hem dan ook direct weer vastleggen van volgend jaar. Dus dat hebben we al afgesproken. Volgend jaar komt hij weer. Fijn dat u er bent. Ook uw vrouwen, hartelijk welkom vanmorgen. Heerlijk dat jullie er zijn en ook God zegen bij uw overdenking en woordverkondiging. Rest mij u een hele gezegende dienst toe te wensen en we gaan heerlijk zingen onder leiding van onze fantastische muziek en wekkinggroep.
Ja, een hele goede morgen allemaal. We beginnen met de kinderliedjes en Luca en Jesse die mogen meezingen en de rest mag ook natuurlijk naar voren komen. Dus kom er lekker bij. En we beginnen met door de kracht van de Heilige Geest.
Door de kracht van de Heilige Geest.
Je alleen maar blij van worden, denk ik. Het volgende lied is Ik ben zo gelukkig, hoe word jij gelukkig? Gingen we weer groepjes maken die gelukkig zijn? Ik vind dat eigenlijk iedereen gelukkig moet zijn. Het is één grote groep, iedereen mag gelukkig zijn vandaag. Die er niet bij is, is ongelukkig. Dus sluit je bij ons aan, anders ben je niet gelukkig. Ja?
Denk ik, door de kinderliedjes. Nou, dan waren dit de kinderliedjes, jongens en meiden. Hartstikke bedankt. En dan mogen jullie naar je eigen dienst. Hele fijne morgen, hè? En wij gaan verder met lied 618. Jezus, hoop van de volken. En het refrein zingt ook: U bent de hoop in ons bestaan. U bent de rots waarop wij staan. En u bent het licht waardoor de wereld God kan zien. Ik zou het staande met u willen zingen. Want dat is iets wat we eigenlijk uit volle borst moeten meezingen dan. De hoop van ons bestaan. De rots. Zullen we gaan staan?
zegt u nogal wat. Ik geloof. We gaan verder met 540. Hij mat de wateren van zijn hand. Met zijn hand. Niet van zijn hand. Maar ook van zijn hand trouwens. Ik vond het heel bijzonder. Als je kijkt hoe breed het water is. En waar er allemaal water is. Het is allemaal afgemeten, toegemeten door God. Dat is geweldig dan. We leven aan de zee. En af en toe dan worden we overspoeld door de zee. En toch heeft God het afgemeten. En heeft hij gezegd, er zijn grenzen. En die grenzen heeft hij gemaakt. Dat is geweldig dan. Dat je weet dat je nog God hebt. Die zegt van tot hier en niet verder. Hij mat de wateren met zijn hand. die spoedig komen zal. Dat ziet ze om naar uit te kijken. Als de Heer Jezus terugkomt, ik kijk er naar uit. Ik weet niet hoe het met u zit. We gaan verder met lied 640. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Het zijn allemaal rustige liedjes vandaag. Bergen, zee. Nou, bergen hebben we hier niet. Ja, bergen ligt verderop bij Alkmaar. En daar is de berg vlak. Maar God heeft het allemaal gemaakt. Mooi om te weten dat die God die de berg gemaakt heeft, ons ook op de berg helpt om er bovenuit te... En ik ken uw omstandigheden niet, van niemand eigenlijk, ja, misschien van een enkeling. Maar mijn hulp is van u weer. Dat is eigenlijk waar we altijd naar uit mogen kijken. Een jaar of 35 terug, toen rende ik ook door de bergen van Libanon. Toen was ik VN-militair en toen was ik nog niet bekeerd. En nu ren ik ook tussen bergen en nu heb ik wel mijn hart aan God gegeven... En dat is heel mooi om tussen andere bergen, of tussen dezelfde bergen te rennen, en een andere kracht te hebben. De kracht die hemel en aarde gemaakt heeft, en de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Op een hele andere manier. Niet meer als militair, maar wel ten strijde. En dat mogen we ook naar elkaar oproepen. Ga die strijd aan, maar met God en niet zonder God. Wij zingen 377, wat de toekomst brengen mogen.
Thank you.
onbekende land. Als laatste willen we zingen met elkaar 394. Die heb ik al, denk ik, volgens mij jaren niet gehoord. Genade en vrede, zei u van de Vader. Nou kwam ik ook het mailtje van Gert-Jan tegen van broeder Piet de Jong. Laat hij hem nou ook gevraagd hebben. Maar dan voor volgende week. Dus dan kunt u alvast oefenen. Genade en vrede, zei u van de Vader. Een heel bijzonder lied eigenlijk, want het is een votum. Een zegen en een groet die eigenlijk of aan het begin van de brieven of aan het einde van de brieven wel eens gebracht wordt. En ja, ik ging in Colossense lezen en daar kwam ik hem tegen. De genade en vrede, zei u van de Vader. En dat werd geschreven door Paulus aan de gemeente in Colosse. Terwijl hij in de gevangenis zat, bemoedigde hij zeg maar de gemeente in Colosse met de genade en de vrede van God. En dat is eigenlijk ook iets wat wij mogen doen, als we dat naar elkaar uitspreken. Dus kijk elkaar vooral aan en zing het voor elkaar, dat de genade en de vrede van God ook voor u en voor mij is.
Ja.
Hele goede morgen. Waar zit Reza? Versta je Nederlands al, Reza? Of word je het vertaald? Hij verstaat het een klein beetje. Want ik vind het fantastisch wat Reza vertelde. En Reza, jij moet weten, je bent niet de enige. De snelst groeiende kerk van vandaag, dat is de kerk in Iran, waar veel moslims besluiten om Jezus te gaan volgen. En we hebben misschien gisteren het nieuws gehoord, dan denk ik dat het ook mooi is om op dit moment ook te bidden voor dat prachtige land waar Reza vandaan komt, waar zoveel dood en verderf wordt gezaaid. Want als wij horen van terrorisme in de islam, zoals Taliban, de meeste mensen die daar het slachtoffer van zijn, dat zijn andere moslims. En vaak mensen die nergens mee te maken hebben of daar willen hebben. En dat we bidden mogen voor zijn land, dat daar weer vrede mag komen. Zullen we dat samen doen? Heer Jezus, we danken u dat wij van Reza mochten horen. We willen ook bidden dat u hem zegent, dat hij u steeds beter mag leren kennen en met heel zijn hart u zal volgen. En we willen ook samen bidden voor Afghanistan. Gisteren hoorden we weer van zo'n verschrikkelijke aanslag in Kabul. O Heere God, geeft u toch dat de vrede in dat land mag terugkeren. Geeft u toch dat de leiders in dat land goede leiders zullen zijn, die hun land daarin kunnen voorgaan. We willen u ook bidden dat te midden van alles nog veel meer mensen in Afghanistan ook op zoek zullen gaan naar de waarheid. En dat ze u mogen vinden, Jezus, die alleen met recht kan zeggen: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zegent u dat land met vrede, ook door het geloof in u. In Jezus' naam. Amen. Ik heb wat foto's meegenomen. Het thema waar we vanmorgen bij stil zullen staan, dat heeft hier ook alles mee te maken. En dat is de vraag: waarom maakt God geen einde aan al het kwaad in de wereld? En misschien heb je wel eens met iemand over God gepraat en was dat de tegenwerping? Zo van: als God bestaat, dan zou hij toch wel een einde aan de oorlog maken? Het is een hele goede vraag, waar we ook een heel eerlijk en goed antwoord op moeten geven. Maar wat is het antwoord? Daar willen we met elkaar over nadenken. Als we kijken naar de wereld waar wij in leven, dan is er ontzettend veel ellende en slechtheid in de wereld. En denk ik aan wat er in het nieuws naar voren kwam over die commissie Klaas de Vries, die seksueel misbruik heeft onderzocht, omdat we ontdekten, ja, jaren geleden kwam het wel naar voren in de katholieke kerk, maar hé, het gebeurt ook daarbuiten. Wat we natuurlijk allemaal wel wisten en weten. En de commissie Klaas de Vries heeft ontdekt dat 12% van kinderen in de sport daar op een of andere manier ook mee te maken heeft gehad. We hebben gezien hoe het voor het gerechtelijk apparaat in Nederland zo ontzettend moeilijk is om motorclubs die zoveel criminaliteit hebben, te verbieden. We zien een wereld om ons heen waar bijna 1 miljard mensen, dat is 1000 keer 1 miljoen mensen, die niet genoeg eten, drinken en medische zorg hebben. In onze moderne wereld. En dan denk ik aan zoveel kinderen die overlijden door gebrek. Afgelopen jaar waarschijnlijk 7 miljoen kinderen. We denken aan Kabul en wat we gisteren hoorden. Maar het gebeurt overal. Hier Mosul, het vroegere Nineveh, verwoest in de strijd. En opnieuw de ene moslim tegen de andere moslim. Verschrikkelijk. De oorlog in Jemen. En ook dat is de ene moslim tegen de andere moslim. We denken soms, wij zijn het doelwit. En natuurlijk zijn christenen vaak doelwit. Maar er is zoveel ellende onder moslims onderling. En hier de burgeroorlog in Jemen, waar wij vaak in Nederland zo heel weinig van horen, maar die verschrikkelijk is. We zijn een tijdje geleden al, het aantal zal nu alweer gestegen zijn, 8000 doden gevallen. Het is een oorlog die heeft geleid tot de grootste uitbraak van cholera in onze moderne tijd. 1 miljoen cholera-besmettingen. En dan denk je aan leiders in de wereld. En dan word je soms misselijk van de corruptie op het allerhoogste niveau. In Afrika, maar ook overal. En dan hoor je van slavernij en dan hebben wij het over de slavernij van vroeger en het slavernijverleden van Nederland. Maar dan wordt er soms nauwelijks gesproken over het feit dat er vandaag meer mensen in slavernij leven, die dus leven en werken zonder vrijheid, dan in de tijd van wat wij de tijd van de slavernij noemen. En dat 26% van deze mensen minderjarigen zijn. Vaak in de afschuwelijke seksindustrie. Dat is de wereld waarin wij leven. En dan denk je aan Boko Haram, die heel veel andere moslims heeft gedood, maar ook heel veel christenen. Een tijdje terug was het aantal al 16.000 christenen. Ik was in Kameroen, in West-Afrika, net nadat de aanslag in Parijs was gepleegd. En toen hadden we een training van leidinggevenden in de zending, waar mensen bij waren die werken in het gebied waar de Boko Haram actief is. En die zelf allerlei spannende dingen hebben meegemaakt, dat het een wonder was dat ze het hadden overleefd. En toen heb ik mijn excuses aangeboden voor het feit dat als dit in Europa gebeurt, komen alle wereldleiders naar Parijs. Ik zeg, en bij jullie gebeurt dit al jaren. En het krijgt bij ons in het Westen soms nauwelijks een vermelding in het nieuws. De Boko Haram verwoestte al meer dan 1000 kerken in dat deel van Afrika. Dan zie je de Rohingya-vluchtelingen, 621.000 vluchtelingen. Het grootste vluchtelingendrama uit onze tijd. Door het geweld in Myanmar en het rechtsextremisme in Myanmar. Dan zien we de Olympische Spelen en de aandacht voor Noord- en Zuid-Korea. De dreiging met atoomwapens vanuit Noord-Korea. En de vraag die velen ons stellen, waar gaat dit naartoe? Terwijl de eigen bevolking in Noord-Korea vaak gebrek heeft aan de meest elementaire dingen en er hongersnoden zijn in Noord-Korea. En als je dat dan allemaal ziet, dan denk je bovendien aan alle persoonlijke leed. Als wij hier allemaal eerlijk verhalen zouden horen van elkaar, van het verdriet en de pijn die ook wij met elkaar dragen, dan is de vraag, maar als God bestaat, waarom maakt God daar geen einde aan? Die vraag, daar wil ik vanmorgen met elkaar bij stilstaan. We gaan praten over Jezus. En als we over Jezus nadenken, dan is het heel duidelijk dat Jezus voor vriend en vijand op zijn minst een heel opmerkelijk figuur is. Jezus heeft nu meer aanbidders en volgelingen dan enig ander. Terwijl zijn beweging begon met een paar hele eenvoudige mannen die nooit naar school zijn gegaan en die hem vaak niet eens goed begrepen. Jezus werd geboren in extreme armoede, werkte als een timmerman en was in zijn jeugd zelfs vluchteling in Egypte. Toch zegt Jezus van zichzelf dat hij het licht van de wereld is. Jezus, het boek dat anderen over hem schreven, is nu het meest gelezen en het meest vertaalde boek ter wereld. En ondanks alle gouden kalveren die uitgeloofd worden in Hollywood, wat we niet horen, is dat de meest bekeken film ooit gemaakt de Jezusfilm is. Die nu al is vertaald in meer dan 1200 talen in de wereld. Elke 8 seconden komt ergens in de wereld iemand tot de omarming van Jezus door het zien van die Jezusfilm. Jezus, hij leerde zijn volgelingen hun vijanden lief te hebben en te bidden voor hen die hen vervolgen. En toch kreeg Jezus binnen enkele eeuwen het machtige en wrede Romeinse Rijk op haar knieën. Jezus is volgens velen de allergrootste mens die ooit bestond. Toch was zijn laatste daad de nederige en slaafse voetwassing van zijn volgelingen. Jezus, wat hij ons leert en biedt, dat is waar we ten diepste enorm naar verlangen. Toch kunnen mensen Jezus zeer vijandig gezind zijn. En de naam van Jezus als een vloekwoord gebruiken. Jezus was in zijn tijd geen erkende Joodse leider. Jezus was geen gouverneur. Hij was geen hoge ambtenaar. Hij was geen fariseer of een schriftgeleerde. Toch is hij nu de grootste leider ooit. En wordt door velen als meer dan koning geëerd. Jezus is de meest bekende mens die ooit leefde. Toch stierf hij aan een verachtelijk kruis. Dat nu het symbool is geworden van zijn volgelingen. Jezus verbood zijn volgelingen om naar de wapens te grijpen. Maar toch heeft hij de wereld veroverd. Niet door geweld, maar door harten te winnen. Van miljoenen, zoals Reza en Joop Strietman. En velen hier kunnen hun naam invullen. Kinderen en volwassenen. Jezus is op zijn minst gezegd een heel opmerkelijk figuur. En voor hen die in hem geloven, is Jezus en Jezus alleen onze hoop voor de toekomst. Maar zoals een meisje mij ooit zei, als God bestaat, waarom maakt hij dan geen einde aan al het kwaad in de wereld? En voor dat antwoord gaan we lezen in de Bijbel. En dan stel ik voor om met elkaar te lezen Maleachi hoofdstuk 2, vanaf vers 17 tot de eerste verse van hoofdstuk 3. Opmerkelijk dat deze vraag aan de orde komt in de Bijbel. En wel helemaal als een afsluiting van wat wij nu noemen het Oude Testament. En dan staat er, ik lees in Maleachi 2 vers 17. Met jullie gepraat vallen jullie de Heer lastig. En dan vragen jullie, maar hoezo vallen we hem lastig? Nou, door te zeggen, iedereen die kwaad doet, doet wat goed is in de ogen van de Heer. En zulke mensen bevallen hem. Of, waar is nou de God die recht spreekt? Waar is nou de God die er wat aan doet? En dan is het antwoord op die vraag, en in wezen is dat de vraag, weet je, als God bestaat, waarom doet hij er dan niks aan? Aan al dat kwaad en aan al die ellende. En dan is het antwoord in de volgende verse, let op, ik zal mijn bode zenden, hij zal de weg voor mij effenen, en opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen, komen zal hij, zegt de Heer van de hemelse machten. Maar dan staat er in vers 2. Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wol was. En de vraag hier is, als God bestaat, nou, God heeft kennelijk wel een behagen in al het onrecht, want hij doet er niks aan. Hè? Als God bestaat, waarom maakt hij dan geen einde aan het kwaad? En dan is het antwoord, het is maar goed dat God er nog geen einde aan maakt. Want wie zal dan bestaan? Dan was het ook met jou gebeurd. En dan was het ook met mij gebeurd. Want het kwaad is niet iets buiten ons. Het kwaad zit binnen in ons. En we gaan daar zo dadelijk hele opmerkelijke dingen over lezen. Wat Jezus ons daarover leert. Het eerste wat we dan ook al gelijk moeten opmerken is, ik heb u allerlei plaatjes laten zien van de wereld waarin wij leven. En dat zijn dingen waar je maag van omdraait. Er is zoveel, zo verschrikkelijk verkeerd in deze wereld. Er is zoveel kwaad. Maar we moeten niet vergeten dat dat niet nieuw is. De wereld waarin wij leven, anno 2018, daar is heel veel verkeerd en kwaad. Maar de wereld waar Jezus in geboren werd en waar Jezus in leefde, was net zo kwaad. En ik heb een tijd geleden dit prachtige boek gelezen, Jezus, over de impact van Jezus in de wereld van vandaag, van ons. En daar wordt een boekje open gedaan over verschillende mensen die wij tegenkomen ten tijde van de geboorte van Christus, zoals Herodes. En dan zal ik een stukje uit voorlezen en dan gaat u dingen horen die wist u niet van Herodes. Maar daar draait ook je maag van om. Herodes regeerde in een tijd waarin je alleen maar overleefde als je meedogenloos was. Hij deinsde dan ook voor niets en niemand terug. Hij had 10 of 11 vrouwen. De enige vrouw waar hij ooit van hield, die was hij na verloop van tijd gaan wantrouwen. Dus liet hij haar executeren. Daarnaast liet hij ook zijn schoonmoeder, 2 van zijn zwagers en 2 van zijn eigen zoons, de zoons die zijn lievelingsvrouw hem had gebaard, ombrengen. Toen zijn kapper, die hij al jaren in dienst had, het voor zijn zoons probeerde op te nemen, liet hij ook zijn kapper executeren. Caesar merkte daarom op dat je, gezien het feit dat de Joden weigeren om varkensvlees te eten, beter af was als het varken van Herodes dan als zijn zoon. Herodes beloonde zijn vrienden en hij strafte meedogenloos zijn vijanden. Dat was in zijn tijd het teken van een groot leider. Herodes hield tot het einde toe vast aan zijn titel. Toen hij al stervende was, liet hij een groep demonstranten arresteren, waarna hij de aanstichter van het oproer levend liet verbranden en opdracht gaf om de rest te executeren. 5 dagen voor zijn dood liet hij ook nog eens 1 van zijn zoons ter dood brengen, want die had voortijdig de macht gegrepen. Zijn testament bevatte, luister goed, een groot aantal namen van vooraanstaande Israëlieten die op zijn sterfdag allemaal gedood zouden moeten worden, zodat er in heel Israël luid gejammer zou zijn op de dag dat Herodes stierf. De Romeinen beschouwden Herodes als de meest effectieve heerser die er gedurende het keizerrijk het bewind heeft gevoerd over Israël. De wereld vandaag is slecht. Geloof niet dat hij ooit veel beter is geweest. Dat is het punt wat ik duidelijk wil maken. Dat is wat we kunnen leren uit de les van de geschiedenis. Als we dan terugkomen bij die vraag, als God bestaat, waarom maakt hij dan geen einde aan het kwaad? Die vraag die aan het einde van het Oude Testament hier gesteld en beantwoord wordt. Dan zien we dat God besluit om er geen einde aan te maken. Maar, en dan komt het Nieuwe Testament, om ons een nieuw begin aan te bieden. Dat is zijn oplossing. Dat is zijn antwoord op deze belangrijke vraag. God maakt er geen einde aan, maar God biedt ons allemaal in ons leven een nieuw begin. En dat maakt het evangelie, tot wat het woord evangelie betekent, goed nieuws. Onze God in de hemel, in alle heiligheid en reinheid, maakt geen einde aan wat hij gemaakt heeft, maar hij komt in Jezus naar ons toe en hij biedt ons een nieuw begin. De wereld is zo slecht, omdat wij allemaal zo slecht zijn. Hij geeft de oplossing. En met de kerst hebben we daar natuurlijk bijzonder bij stilgestaan, maar we mogen dat altijd, dat God Jezus in de wereld heeft gezonden. En als je net als Reza en net als mij Jezus leert kennen, dan wordt je leven anders. Jezus heeft de oplossing en die oplossing die is heel verrassend. Als je in Matthäus 1, ik ga het niet lezen, maar dat is over de geboorte van Jezus, daar staat dat de engel in een droom aan Jozef verschijnt en zegt: Jozef, neem je vrouw maar gewoon tot je vrouw, want wat er in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. En als er wordt een zoon geboren straks, en als die geboren is, geef hem dan de naam Jezus, want, staat er dan bij, hij zal zijn volk redden van de zonde. God maakt er geen einde aan, God biedt een nieuw begin. En als later die Jezus een grote man geworden is en bij de Jordaan is en Johannes de Doper hem ziet komen, dan zegt Johannes de Doper over Jezus: zie, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. God maakt er geen einde aan, maar God biedt een nieuw begin. Een nieuw begin in Jezus. Want als hij er een einde aan zou maken, als hij het kwaad zou straffen, dan zou dat het einde zijn van ons allemaal. En dan is het, als Jezus de redder van de zonden is, is het ook niet opmerkelijk dat Jezus vaak en heel verrassend sprak over de zonde. Eén ding wil ik daarvan lezen in Matthäus 15 en dan lees ik vers 15 tot 20. En dan zien we daar wat Jezus heel verrassend zegt over de zonde. En ons daar een heel ander beeld geeft van wat zonde werkelijk is dan wat vaak leeft onder ons en onder mensen in de hele wereld. In Matthäus 15 vers 15 staat er: toen stelde Petrus de vraag, wat wilt u ons die uitspraak uitleggen? Jezus zei: begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet? Zien jullie dan niet dat alles wat er de mond ingaat, dat komt in de maag terecht en uiteindelijk in de beerput gaat het weer verdwijnen. Wat daarentegen de mond uitgaat, dat komt uit het hart. En die dingen die uit het hart komen, die maken de mens onrein. Want het is uit het hart dat boze gedachten komen. Moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenis, laster. Dat maakt een mens onrein. Niet het eten met ongewassen handen. En wat Jezus hier met andere woorden zegt: het kwaad, de zonde, die komt niet van buiten naar binnen, die komt van binnen en die gaat naar buiten. En dat van binnen zit het bij ons allemaal. En als God dus, als die vraag dus gesteld wordt, waarom maakt God geen einde aan het kwaad? Dan mogen wij letterlijk God op onze blote knieën danken dat hij dat niet gedaan heeft. Want dan zou het, en dat kun je zeggen tegen de persoon die ooit die vraag aan jou zal stellen, dan zal het met mij en met jou afgelopen zijn. Hij maakt er geen einde aan, hij geeft een nieuw begin. Wij hebben gehoord van Reza uit een moslimachtergrond in Afghanistan, die Jezus heeft omarmd. Was een professor aan de beroemde islamitische universiteit in Egypte, de Al-Azhar Universiteit, waar meer dan 90.000 studenten studeren. Hoeveel mensen wonen er in Den Helder? 55 maar. Nou, dat is ruim de helft van wat daar studeert. Aan de meest gerenommeerde islamitische universiteit in de moslimwereld. Deze man was professor en doseerde de geschiedenis van de islam. En benadrukte daarbij dat de geschiedenis van de islam ook heel veel bloedvergieten heeft gekend. En hij vertelde daar zo uitgebreid over dat sommige van zijn studenten daar aanstoot aan namen. En de professor rapporteerde bij de leiding en vonden dat hij niet een gunstig beeld van de islam schetste. Vervolgens is de professor door de politie in de nacht thuis opgehaald en onder mishandeling ondervraagd over zijn stellingname. En de professor, als hij erover schrijft, zegt in zijn eigen woorden: tijdens die verhoren, onder mishandeling, heb ik in mijn hart afstand genomen van de godsdienst die ik mijn leven lang beleden had. Uiteindelijk wordt de professor ontslagen. Hij komt thuis en raakt in een depressieve toestand verzeild. Door de arts krijgt hij medicijnen voorgeschreven, dus regelmatig moet hij naar de apotheker om weer een portie medicijnen op te halen die hem helpen in zijn depressieve staat. Op een dag is hij weer bij de apotheek en dan zegt de vrouw van de apotheek tegen de professor: meneer de professor, ik zie u iedere keer hier bij de apotheek uw medicijnen halen. Maar als ik u zie, denk ik, u hebt meer nodig dan een pil alleen. En toen gaf ze hem het Nieuwe Testament en zei ze erbij: meneer de professor, leest u dit eens. De professor ging naar huis. Hij is 's middags begonnen te lezen in het Nieuwe Testament over Jezus. Hij kon het niet meer naast zich neerleggen. Hij heeft de hele avond doorgelezen. Hij heeft de hele nacht doorgelezen. En toen 's morgens vroeg de oproep van de moskee weer klonk, de oproep tot gebed, en de moslims naar de moskee gingen om hun plichten te vervullen, knielde de professor ook neer om Jezus in zijn hart te vragen. En Jezus te vragen: Jezus, wilt u mij vergeven en een heel nieuw leven schenken? Later is de professor in een ander land en daar komt een moslimvrouw hem tegen. En die nodigt hem uit om bij haar thuis te komen, want ze heeft begrepen, hij was professor aan de Al-Azhar Universiteit. En ze vond het een enorme eer om zo'n belangrijke professor aan zo'n belangrijke universiteit persoonlijk te kunnen ontmoeten. Maar bij de ontmoeting ontdekte de moslimvrouw: deze professor was geen moslim meer. Hij is een christen geworden. Op dat moment ontplofte de vrouw en zei maar: professor, hoe kan dat? U bent een afvallige geworden. En ze begon te schelden en te schreeuwen. En toen zegt de professor: mevrouw, ik begrijp uw woede. Ik zou graag mijn hele verhaal aan u willen vertellen. Daar heb ik nu geen tijd voor. Maar voor nu twee verhalen. Er was een vrouw, En dat verhaal staat in de hadith. Dat is naast de Koran voor elke moslim een heel gezaghebbende bron van informatie. In de hadith staat het verhaal van een vrouw die uit een overspelige relatie zwanger is geworden. Die wordt bij de profeet Mohammed gebracht en Mohammed wordt gevraagd: profeet, deze vrouw is zwanger uit overspel, wat moeten we met haar doen? Dan zegt de profeet tegen de mensen: laat deze vrouw haar kind ter wereld brengen en als het kind geboren is, breng haar dan bij me terug. Tijd later is het kind geboren, ze brengen de vrouw en baby bij de profeet en zeggen: dit is die vrouw waar we toen over vroegen. Wat doen we met de vrouw? We zouden bij u terugkomen. De profeet Mohammed kijkt haar aan en ziet iedereen en zegt: laat ze haar kind 2 jaar zogen en als het kind 2 jaar oud is, breng het dan met de moeder bij me terug. Na 2 jaar, het kind is 2 jaar gegroeid, 2 jaar ouder, brengen ze het kind met de moeder bij de profeet en ze vertellen opnieuw: dit is die vrouw waar we toen en toen voor kwamen. Nou moesten we weer bij u terugkomen. Wat doen wij met de vrouw? Toen zegt Mohammed: breng de vrouw om het leven en laat het kind gaan. Er kwamen mensen bij Jezus, zegt de professor. Ze sleepten een vrouw aan de haren erbij. Ze was op hete daad betrapt in een overspelige relatie. En de vraag werd Jezus gesteld: Jezus, wat doen wij met deze vrouw volgens u? De wet van Mozes zegt: zo iemand moet gestenigd worden. Wat zegt u? Maar Jezus zat te schrijven in de aarde. En hij gunde de mensen die kwamen in al hun boosheid geen blik waardig. Na aandringen richt Jezus zich op en zegt tegen de omstanders: deze vrouw is op hete daad betrapt bij het plegen van overspel. Wie van jullie zonder zonde is, laat die de eerste steen gooien. En hij bukt weer en gaat weer schrijven op de grond. Stilletjes druipt de ene farizeer naar de andere af. Uiteindelijk richt Jezus zich weer op en ziet dat er niemand meer is. Alleen de vrouw. Dan zegt Jezus tegen deze vrouw: niemand heeft u veroordeeld. Ga heen, zondig van nu aan niet meer. Ook ik veroordeel u niet. En dan zegt de professor tegen de moslimvrouw: wie van deze twee zou u willen volgen? Op dat moment barst de moslimvrouw in luid geween uit en zegt: ik ben die vrouw, ik ben die vrouw. En dan vertelt ze dat zij daar alleen is met haar kind, omdat ze een kind uit overspelige relatie heeft gekregen. En de omgeving en haar familie haar heeft uitgekotst. En die avond vindt deze moslimvrouw de vrede en de vergeving in Jezus, waar ze al zo lang naar zocht. Waarom maakt God er geen einde aan? Het is maar goed dat hij er geen einde aan maakt. Dan was het gedaan met ons allemaal. Hij biedt geen einde, hij biedt een nieuw begin. En dat nieuwe begin is er voor jou, is er voor u, is er voor ons allemaal. Laten we een moment nemen om in stil gebed ook hierop te reageren in ons eigen hart. En dan wil ik nog kort met jullie danken en bidden. Dank u, Jezus. U bent gekomen niet om er een einde aan te maken, maar om als zondeloze uw leven te geven als het lam van God voor een zondige wereld. En voor mensen zoals wij. Heer, wij realiseren ons vanmorgen, wij zijn geen haar beter dan wie dan ook in deze wereld. En wij danken u ook op dit moment opnieuw voor de vergeving van al onze zonden. Dank u, Jezus, dat we u mogen kennen als de verlosser van de wereld. Dank u, Jezus, dat u in de vergeving van onze zonden en het geven van de Heilige Geest in ons hart ons een heel nieuw leven geeft. En dan is het ons gebed dat in de hele wereld, ook vandaag, nog veel meer mensen dit nieuwe leven mogen leren kennen. We danken u voor Reza, maar we danken u voor zoveel Afghanen, Iraniërs, Turken, maar ook Nederlanders. Heren, die u leren kennen. En we bidden u dat het er nog veel en veel meer mogen worden. In Jezus' naam. Amen. Zullen we samen zingen? Lied nummer 413. Stel ik voor dat we gaan staan voor de zegenbeden en dat we daarna staande als afsluiting dat prachtige loflied zingen, Glorie aan God. Zullen we dat doen? Oh, is nog collecte. Oeh, het belangrijkste van de dienst. Ja, het is beter te geven dan te ontvangen, toch? Nee, dan gaan we eerst even een stukje muziek hè, erbij en het grootste voorrecht dat de dienst te bieden heeft. Thank you. Ik zou haast vragen, heb je nog meer noten op uw zang? Maar dit was het wel, hè? Ik heb verder niks vergeten. Goed. Dan wil ik de zegenbeden, hele passende verwoording daarvan, lezen uit het slot van de Hebreeënbrief. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwige verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, mogen Hij u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Mogen Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is. Door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen. Misschien volgende keer.